En vanavond gaan we dan inderdaad naar Matteüs. En uiteraard beginnen we even te lezen in Matteüs 1, vers 1. Ik vind dat een mooi vers. Matteüs 1, vers 1, waar staat: het boek des geslachts van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. Punt. En als u het mij vraagt, dan zeg ik dat de eerste vers is niet alleen het opschrift boven dit hoofdstuk, zeker niet het opschrift boven het eerste deel van het hoofdstuk, maar het is zelfs het opschrift boven heel het Bijbelboek, op zijn minst. En met een beetje goede wil kan het zelfs gelden als opschrift boven heel het Nieuwe Testament. Want daar is het natuurlijk officieel het eerste vers van. Ik zeg dat met zoveel nadruk en zo duidelijk, omdat dikwijls gedacht wordt dat die uitdrukking het boek des geslachts van Jezus Christus niks anders zou betekenen als: nu volgt het geslachtsregister van Jezus Christus. En dat is een hardnekkig misverstand wat al inmiddels zo'n 900 bladzijden lang bestaat, namelijk sinds Genesis. Eigenlijk sinds Genesis 2, want daar vinden we dezelfde uitdrukking terug, zij het dan in het Hebreeuws, de uitdrukking namelijk het boek des geslachts, Sefer Toldot in het Hebreeuws, of een uitdrukking van gelijke strekking, want die komt daar nogal eens voor. Maar dat is de strekking van de uitdrukking, het boek des geslachts is zeker niet van nu volgt het geslachtsregister. Dat kan niet missen, alle keren namelijk dat we deze uitdrukking tegenkomen in Genesis, is het namelijk niet het opschrift boven een geslachtsregister, zoals men dikwijls denkt, maar het is integendeel het onderschrift eigenlijk van dat wat vooraf ging. Dat is het hier niet. Hier is het uiteraard geen onderschrift van dat wat vooraf ging. Dit is zeker niet het laatste vers van het Oude Testament. Maar het is hier het hoofd van het Nieuwe Testament. Niettemin, het is niet het opschrift of de inleiding van een geslachtsregister, hoewel er min of meer toevallig een geslachtsregister volgt. Maar het is de aankondiging van alles wat er nu verder volgt, want het leidt geen enkele twijfel dat niet alleen dit Bijbelboek, maar helemaal de rest van de Bijbel, een boek is wat spreekt over Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham. En die term des geslachts zou in overeenstemming met niet de Griekse betekenis van de term, maar in overeenstemming met de Hebreeuwse betekenis van de term, ook moeten opgevat worden als de geschiedenis van, het boek dus van de geschiedenis van Jezus Christus. En zelfs geschiedenis is niet een volledige vertaling. Wij kunnen de term namelijk eigenlijk niet vertalen, omdat het te veel inhoudt. We hebben daar niet één woord voor. Maar het spreekt in ieder geval, de term spreekt in ieder geval over geschiedenis of het tot stand komen, en kan zelfs betekenen dat wat vooraf ging of hoe het zo gekomen is enzovoorts. Het is moeilijk in een paar woorden op te vatten, maar het betekent zeker niet dat er een geslachtsregister volgt. Des te meer niet, omdat het ook niet zo is. Dat lijkt namelijk alleen maar zo, maar dat is het zeker ook niet. Want wat vanaf vers 2 tot en met vers 17 uiteengezet wordt, is niet een normaal geslachtsregister, maar is in de praktijk en in werkelijkheid een lijst van erfgenamen van de troon van Abraham. Al klinkt u dat wellicht wat vreemd in de oren, maar dan toch in ieder geval een lijst van erfgenamen van de troon van David, want dat is het zeker. En die lijst die komt uiteindelijk terecht bij Jezus Christus. Het is dus een register van troonpretendenten, en dus een register van erfgenamen van de beloften die in ieder geval aan Abraham en vervolgens aan David gedaan zijn. En dat is zeker niet een geslachtsregister in de gebruikelijke zin van het woord. Want als u een geslachtsregister zoekt van de Heer Jezus, dan vindt u die niet in Matteüs 1, maar in Lucas 3. Kan het ook niet helpen, dat is nou eenmaal zo. We moeten even een paar misverstanden uit de weg ruimen. Het is dus niet maar zomaar een inleiding tot dit boek of een opschrift boven deze eerste pericoop, dat vers 1. Integendeel, het is een veel, veel verder strekkend vers. Het strekt namelijk helemaal als opschrift boven eigenlijk het hele Nieuwe Testament, maar in elk geval boven dit Matteüs-evangelie. Maar de inhoud van het vers is zeker van toepassing op heel het Nieuwe Testament, want dat is het boek over Jezus Christus, Jezus die de Christus is, of werd, of is geworden, Jezus die de Christus is, die dan dus de zoon is van David, want anders zou hij niet de Christus kunnen zijn, en die dan dus ook de zoon is van Abraham, want anders zou hij eveneens niet de Christus kunnen zijn. Zodat eigenlijk de uitdrukking de zoon van David, de zoon van Abraham, tamelijk overcompleet is, maar staat er voor de goede orde bij. Want daar gaat het natuurlijk toch om, Jezus is weliswaar de Christus, maar dat is in de eerste plaats zo omdat hij de zoon is van David, in de tweede plaats omdat hij de zoon is van Abraham en in de derde plaats omdat hij de zoon van God is. Ja, dat staat er hier niet bij, maar dat blijkt uit het tweede gedeelte van dit hoofdstuk. In de aankondiging van zijn geboorte namelijk. Maar het hoort er wel degelijk bij, natuurlijk. Bovendien, als je niet de zoon van God was, zou je wel de zoon van David kunnen zijn, maar niet de Messias, want de beloofde Messias zou niet alleen zoon van David, maar tegelijkertijd ook zoon van God zijn. Maar wellicht kom ik daar nog op in de loop van de avond. In de eerste plaats moet ik een paar algemene opmerkingen plaatsen, niet alleen ter inleiding van dit Bijbelboek, maar zelfs ter inleiding van heel het Nieuwe Testament. En ik neem er maar één. In de eerste plaats is het zo dat het Nieuwe Testament, te beginnen bij Matteüs, in het Grieks geschreven is en niet meer in het Hebreeuws. Het Oude Testament in het algemeen is in het Hebreeuws, op enige hoofdstukken na. Zijn er ook niet zoveel trouwens, maar in het algemeen is dat in het Hebreeuws geschreven, de taal van Israël, de taal ook waarin ongetwijfeld de wet ooit en dus het oude verbond tot Israël kwam. Het Nieuwe Testament, niet beginnend bij Handelingen, maar beginnend bij Matteüs, is inderdaad geschreven in het Grieks. En dat is uiteraard zo, omdat het Nieuwe Testament zijn specifieke Joodse karakter verloren heeft. Dat wil zeggen, het Nieuw Testamentische geschriften spreken niet specifiek tot het bekende Israël dat de taal bewaard heeft, namelijk het Joodse volk, maar integendeel, het Nieuwe Testament en daarmee ook het Nieuwe Verbond, voor zover dat wat anders is dan, spreekt niet over de Joden in het bijzonder, maar spreekt over de volkeren in het algemeen. Want hoe dat ook zij, vers 1 zegt, Jezus Christus de zoon van Abraham, en daarmee de vervuller van de beloften die aan Abraham gedaan zijn, maar tot Abraham was gezegd, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En daarom komt het hele Nieuwe Testament tot ons niet in het Hebreeuws, de taal van het Joodse volk, dan wel van Israël. Maar het is het Grieks, de wereldtaal in de dagen van de Heer Jezus Christus. En daar gaat het maar om. Neemt niet weg dat men dikwijls suggereert dat juist het Matteüs-evangelie oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven zou zijn. En als men dat niet gelooft, dan wordt ons voorgehouden, dan moet het Aramees geweest zijn, de omgangstaal binnen het Joodse volk. Let op, dat is niet de wereldtaal, maar dat was de taal die plaatselijk gesproken werd. Dat maakt het nog ingewikkelder, want dan moet ik meteen bij vaststellen dat voor zover ik weet en heb kunnen nagaan, het Hebreeuws sowieso nooit omgangstaal geweest is. Dat is het pas geworden bij de stichting van de Joodse staat in enige tientallen jaren geleden. Ik wou zeggen in onze dagen, maar ik zie jullie zitten. Ik denk, nou, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Maar goed, in 1948 of zoiets, hè. Toen heeft men tot omgangstaal vermaakt. Want dat is gebeurd, het is vermaakt. Het is niet precies hetzelfde als de Bijbelse Hebreeuws. Maar waar het maar om gaat is dat inderdaad het Nieuwe Testament in het Grieks tot ons komt. En dat men weliswaar zegt, Matteüs evangelie moet oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven zijn. En daaruit vertaald zijn later naar het Grieks. Of het is geschreven in het Aramees, wat nogal veel op het Hebreeuws lijkt. En is daarna vertaald naar het Grieks. De argumenten daarvoor, die zijn er uiteraard wel, maar ik moet u zeggen dat die argumenten geen verdere conclusie rechtvaardigen dan dat de man die dit schreef, Matteüs dus, kennelijk Joods en dus Hebreeuws dacht en eventueel Aramees dacht en sprak enzovoorts. En dat hij vanuit die taalkundige achtergrond kennelijk geschreven heeft. Want het enige argument wat men aanhaalt is dat er uitdrukkingen in voorkomen in het Matteüs evangelie die eigenlijk helemaal niet Grieks zijn. Maar het zijn dan vertaalde Hebreeuwse, dan wel Aramese uitdrukkingen enzovoorts. Maar dat is niks bijzonders. Want als men meerdere talen kent en spreekt, dan is het onvermijdelijk dat die verschillende talen inderdaad elkaar beïnvloeden en dat men nooit Zodat men geen enkele taal werkelijk perfect beheerst, zal altijd kenmerken van een der andere talen die men beheerst daarin doorklinken. Dus ik vind het op zich totaal geen argument. Hè? Ik zeg wel eens, ik ga op bed. Of dat goed Nederlands is, weet ik niet. Maar dat is gewoon Gronings. Nee, het is geen Gronings, het is vertaald Gronings. Hè? Verkeerd vertaald Gronings. Ik ga op bed. Ja, het voorzetsel blijft weg. Of ik ga naar stad. Ook dan verdwijnt het voorzetsel, want de Groningers kennen maar één stad. En dat is Groningen, dus het bepalend voorzetsel hoeft er helemaal niet voor. Ik ga naar stad, kan maar één stad zijn. En dan hoef je dus niet te zeggen de stad, om maar zo'n voorbeeld te noemen. Maar zo gebeurt het nou eenmaal. En je kunt aan mensen, aan de taal die ze gebruiken, merken dat ze ook een andere taal of een ander dialect kennen. Dat is nou eenmaal zo. Maar je mag er nooit uit concluderen dat als een Groninger Nederlands schrijft, dan mag je er nooit uit concluderen dat het Nederlands wat hij geschreven heeft oorspronkelijk geschreven was in het Gronings en daarna vertaald. Dat is natuurlijk dwaas. Maar als je hier te maken hebt met Matthäus, die vermoedelijk in elk geval gewoon in de omgang Aramees sprak en wellicht ook Hebreeuws, dan mag je aannemen dat als hij vervolgens Grieks gaat schrijven, dat daar in Aramees dan wel Hebreeuwse uitdrukkingen mee doorkomen, zal ik maar zeggen. Dat is maar alles. En dat zal bij de ene schrijver meer gebeuren dan bij de andere. Het neemt niet weg dat ongetwijfeld het Matthäus-evangelie een sterk Joods karakter heeft, maar het heeft weinig zin om van tevoren daar ook maar iets over te zeggen. Het is veel zinniger om het boek gewoon te lezen en te bestuderen, dan blijkt dat namelijk vanzelf wel. Dus daar hoef ik verder niks over te zeggen. Ik houd erop dat het hele Nieuwe Testament, inclusief het Matthäus-evangelie, gewoon in het Grieks geschreven is, omdat argumenten voor een andere gedachte, die zijn me veel te zwak. Daar kun je net zo goed andere conclusies uit trekken. Dat is één ding, het is in het Grieks geschreven, want het is inderdaad Nieuw Testament, die zijn het Nieuwe Testament, het Nieuwe Verbond. Is niet specifiek voor de Joden, maar is wel degelijk bestemd voor de volkeren. Daar gaat het ook om, hè? En daarmee zijn we meteen bij een ander heet hangijzer, wat ik ook helemaal aan het begin uitdrukkelijk naar voren wil brengen. Dat doe ik bij alle evangelie altijd. Dat is namelijk dat wij uit de schrift meerdere evangelieën kennen, zoals daar zijn het eeuwig evangelie, het evangelie van God, van zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. Evangelie van Christus dus gewoon, kortheidshalve. Dan wel het evangelie der genade Gods, want er zijn nogal wat namen voor. Dat is nummer 2. Nummer 3 kennen wij het evangelie der heerlijkheid van Christus. Of bijgenaamd het evangelie van Paulus, want dat is de duidelijkste aanduiding. En we kennen daarnaast, naast die drie, nummer 3 kennen we nog een nummer 4. Dat is namelijk het evangelie van het koninkrijk. Dat wil zeggen het evangelie van het geopenbaarde koninkrijk, wel te verstaan. Of anders gezegd, we hebben het eeuwige evangelie, dat is een heel algemene gedachte. Dat men namelijk de schepper zou moeten dienen en dat soort dingen meer. Staat in openbaring pas. Is voor ons niet van al te groot belang. Want wij kennen evangelie nummer 2, wat daaruit afgeleid is. Het evangelie van God, van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer, uit Romeinen 1. En dat is het evangelie dat zegt dat God zijn Zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Om het maar eenvoudig te houden. Het evangelie dat leert dat de mens door geloof en uit genade gerechtvaardigd wordt voor God. Los van welke bedeling dan ook, overigens. Daarna krijgen we het evangelie van Paulus. Dat is eigenlijk het evangelie in verband met de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Dat wil zeggen, een evangelie dat zegt dat Christus niet alleen de redder is van zondaren of hoe dat maar heten mag, maar dat hij ook inderdaad zijn koninkrijk zal oprichten in overeenstemming met de oud-testamentische belofte, maar dat dat koninkrijk vooralsnog verborgen is in de hemel bij God enzovoorts. Met als gevolg de roeping van de gemeente in onze dagen, die dan ook inderdaad een hemels burgerschap ontvangt, een hemelse roeping deelachtig is, of hoe het allemaal maar heten mag. Dat is het evangelie van Paulus. En daarnaast hebben wij het evangelie van het koninkrijk, en dat is meer strikt genomen het evangelie van de openbaring van het koninkrijk. Dat speelt ook een rol, echter nauwelijks in onze dagen, omdat het niet actueel is. Het was wellicht actueel in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen, in de dagen van Handelingen. En het zal weer actueel worden in de dagen uiteraard na de opname van de gemeente. Het blijft dus gewoon een Bijbelse boodschap dat als Israël, want daar gaat het in de eerste plaats om, als Israël tot geloof komt, zal God over Israël zijn koninkrijk oprichten en zelfs ook openbaren. En vanuit Israël zal het gevestigd worden over de overige volkeren. Maar aangezien Israël niet tot geloof komt en wij zelfs geleerd hebben dat het ook binnen 2000 jaar, zal ik maar zeggen, niet het geval zou zijn, daar ga ik er maar niet verder op in, is die boodschap voor ons dus niet actueel meer en komt daar de prediking van de apostel Paulus min of meer voor in de plaats. Die zegt, ja, er komt wel een koninkrijk, ook in onze dagen, maar niet op aarde, maar in de hemel. Een verborgen koninkrijk, met alle consequenties van dien. Dan heb je dus mooi vier evangeliën. En als we dus spreken over de vier evangeliën, is dan altijd de volgende vraag, welke bedoel je? Deze vier die je net genoemd hebt, of Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, want het heet ook de vier evangeliën. Ik moet u zeggen dat het eigenlijk een goede gewoonte is om Matthäus tot en met Johannes niet aan te duiden als evangeliën, maar als evangelisten. Men noemt ze dan namelijk bij de naam van de schrijvers. Dat wordt dikwijls gedaan om het onderscheid te kunnen maken. Dan is Matthäus niet het eerste evangelie, maar het is de eerste evangelist. En men spreekt dan over de vier evangelisten. Dat is eigenlijk een correctere manier van uitdrukken, omdat het misverstand vermijdt. Want ik moet er natuurlijk bij zeggen dat er wel boven staat hier het heilig evangelie na de beschrijving van Matthäus. Maar die term evangelie als titel voor die eerste vier boeken, die is natuurlijk niet echt een Bijbelse uitdrukking. Dat is een uitdrukking die men er later uiteraard aangegeven heeft. En dat werkt al verwarring in de hand, hè? Omdat dan deze vier evangelisten in de plaats komen van de vier evangeliën die het Nieuwe Testament wel degelijk noemt en van elkaar onderscheidt. Dus het maakt het soms wat lastig. Maar goed, we kunnen dus toch blijven spreken over deze vier evangeliën, Matthäus tot en met Johannes, maar dan moeten we er elke keer bij zeggen dat we dat bedoelen. En dan komt er nog wat, want een hardnekkig probleem, dat lijkt voor sommigen wellicht theoretisch, maar het is een bijzonder praktisch probleem. Het probleem is namelijk dat volgens sommigen Matthäus tot en met Johannes helemaal geen nieuwtestamentische boeken zijn. Want, is de redenering, het Nieuwe Testament, wat hetzelfde is als het Nieuwe Verbond, in de grondteksten althans, van zowel het Oude als het Nieuwe Testament, het Nieuwe Testament, dan wel het Nieuwe Verbond, begint uiteraard pas bij de opstanding van Christus. Want de Heer Jezus zelf leefde onder het Oude Verbond. En waar Matthäus tot en met Johannes een beschrijving geven van het leven van Jezus, beschrijven ze dus situaties onder het Oude Verbond. En daarom zijn Matthäus tot en met Johannes oud-testamentische boeken. Een aardige redenering, hè? Nee, maar het volgende wat dan gezegd wordt is, en aangezien wij leven onder het Nieuwe Verbond, hebben wij dus in de praktijk niets te maken met Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Betekent bovendien dat men vanzelfsprekend aanneemt dat we sowieso ook al niks te maken hebben met Genesis tot en met Malachi. Want wij leven onder het Nieuwe Verbond en dat zijn, onder het Nieuwe Testament dan maar, en dat zijn oud-testamentische boeken. En daarna zeggen we, nou ja, en Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes bespreken de situatie voor de dood en opstanding van Christus. En dus zijn dat in wezen ook oud-testamentische boeken, daar hebben wij ook niks mee te maken. Weggeredeneerd. En u begrijpt het verhaal, want daarmee is men nog niet klaar, want daarna komt men in Handelingen terecht. En dan gaat het verhaal dus nog een keer verder, want zegt men, in het boek Handelingen wordt gepredikt het evangelie van het koninkrijk aan Israël, prediking aan de Joden van dat enzovoorts, hè, dat het koninkrijk zou moeten komen enzovoorts. En aangezien de prediking van de apostel Paulus later een heel andere was, namelijk die van de gemeente met een hemelse roeping, hebben wij dus met het boek Handelingen ook al niks meer te maken. Want, zegt men, er worden boekjes over geschreven, meestal dunne boekjes. Er worden boekjes over geschreven. Nee, ik schrijf ook wel eens een dun boekje, dus daar bedoel ik niks mee hoor. Maar dunne boekjes, waarin uiteengezet wordt dat de gemeente begint bij Handelingen 28 vers 28. Dat is het ene laatste vers, als ik me goed herinner. Nou ja, het tweede laatste vers, of daaromtrent. Waar namelijk Paulus tot de Joden in Rome zegt, het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden wordt en die zullen horen. En dan zegt men, zie, daar begint pas de gemeente, want de gemeente wordt immers verzameld uit de heidenen. En dat kondigt Paulus daaraan. Dus het begint daar pas, zodat we met handelingen en alles wat er in handelingen gebeurt ook al niets meer te maken hebben. Nou ja, en dan is nog een stap verder. Aangezien de Romeinenbrief geschreven werd voordat Paulus in de gevangenis zat, aan het eind van Handelingen, hè? Heb je dat nog? Aangezien Romeinen geschreven werd voordat Paulus aan het eind van Handelingen in de gevangenis zat, en hij dus nog niet had aangekondigd het begin van de gemeente, hebben we met de Romeinenbrief dus ook niks te maken, want die gaat nog niet over de gemeente. Hetzelfde geldt dus voor alle brieven die Paulus schreef voordat hij in de gevangenis zat. Vanzelfsprekend. Dus weg met 1 Korinthe, 2 Korinthe, weg met Galaten, enzovoorts. Ja, daar lachen jullie om, maar dat is heel serieus, dat gebeurt. Dat is een tamelijk bekende gedachte hoor. Dan houdt men dus over Efeze, Filippenzen, Colossenzen, want dat zou in de gevangenis geschreven zijn. Thessalonicenzen niet, dat is van veel vroegere datum, dus dat Paulus niet in de gevangenis, dus daar heb ik ook niks mee te maken. Thessalonicenzen, twee brieven. Timotheus en Titus krijg je dan. En de eerste Timotheusbrief die wordt meestal ook weggeredeneerd. Want ik geloof dat Paulus toen ook niet in de gevangenis zat. Bij de tweede wel. Dus die hebben dan nog wel net wat aan. En Titus hoort er ook geloof ik niet bij. Dat weet ik niet helemaal zeker meer. Ik geloof er toch niet in, dus ik hoef het ook niet echt te onthouden. Filemon is wel een gevangenisbrief, maar dat heeft niks met de gemeente. Dat is maar een plaatselijke omstandigheid over een slaaf die weggelopen is en teruggestuurd. Ik bedoel, dat is een beetje verdwaald in de Bijbel, daar hebben wij sowieso niks aan. Filemon en Hebreeën, nou ja, dat woord... Nee, dat is serieus. Ik zou het je zo voor kunnen lezen. Het neemt niet eens veel tijd in beslag om zo'n werkje even uit te lezen. Hebreeën, nou het woord zegt het al, wij zijn geen Hebreeën, want wij zijn de gemeente, dus Hebreeën is ook niet voor ons. En dan hebben we de brieven wel zo'n beetje gehad, want de andere apostelen hoeven helemaal niet over te praten. Gemeentelijke waarheid namelijk is slechts geopenbaard aan Paulus en niet aan de andere apostelen. Dus de apostolische brieven hebben we ook niks aan. En verder is het zo dat openbaring, want dat is het enige wat we nou nog over hebben, openbaring heeft alleen nog van doen met de wederkomst van Christus enzovoorts. En dat is onze zaak ook niet, dat is pas na onze bedeling, zodat aan openbaring hebben we verder ook niks. Zodat overblijven Efeze, Filippenzen, Colossenzen en de tweede Timotheusbrief. Ik heb eens een keer bij zulke mensen gesproken, die dachten dat ik dat ook geloofde. Ja, dan lacht hij om, omdat dat natuurlijk dwaasheid is. Maar het komt, mensen die zo redeneren, zeggen dat gewoonlijk niet openlijk. Die suggereren dat alleen maar, die proberen je ook tot dat standpunt te krijgen. Niet door het mede te delen of over te dragen, maar door je vragen te stellen, strikvragen namelijk, om je zover te krijgen. En als ze je zover niet krijgen, zeggen ze, nou ja, jij bent zover nog niet. Maar ze dachten dat ik wel zover was en er dus ook niet over sprak. Maar toen nodigden ze mij uit en toen zeiden ze dus, je kunt bij ons vrij uitspreken. Dat vond ik al vreemd, want ik ben gewend altijd vrij uit te spreken sowieso. Ja, dus het was wat vreemd. Toen kwam ik daar en toen heb ik gesproken over de Efeze, want ik wist precies wat me boven het hoofd hing. Heb ik gesproken over de Efezebrief. Over Efeze 2 namelijk, waar staat dat, want die Efezebrief gooien ze niet weg. Hè? Dan zeggen ze, nee, dat is een gemeentelijke waarheid. Dus ik begon, we lezen uit Efeze, en dan hoor je al, en dan wordt er al geknikt, dat is goed, hè? Nee, dan doe je het goed, hè? Dat is de goede. Jazeker, dat is eerlijk waar. Ik spot er echt niet mee, dat gebeurt zo. En dat was goed, Efeze 2, daar heb ik gelezen dat Joden en heidenen één zijn in Christus enzovoorts. En dat we de Joden en heidenen samen als gelovigen gebouwd worden op hetzelfde fundament enzovoorts. En vervolgens Efeze 3, waar staat dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam samen met de gelovigen uit de Joden enzovoorts. Waar het dus blijkt dat de gemeente gebouwd wordt in feite op de beloften die oorspronkelijk aan Israël en in bijzonder zelfs aan Abraham gedaan zijn. En toen had ik het gevreten. Ik weet niet wat, maar ik heb die mensen dus ook nooit meer teruggezien. Maar zo gaat dat dan, want dat was niet goed. Want toen vertelde ik dat de gemeente wel degelijk gebaseerd is, of de bouw van de gemeente gebaseerd is op oud-testamentische beloften. En zij leren, dat kan helemaal niet, want gemeentelijke waarheid kun je niet in het Oude Testament vinden. Oud Testament is Oud Testament, nietwaar? En daar leven wij niet onder. Gemeentelijke waarheid is alleen in Efeze, Filippense, Colossense en 2 Timotheus. Maar ik liet dus aan de hand van de Efezebrief zien dat het wel degelijk in het Oude Testament staat. Enzovoorts. En toen was het dus ook fout. Want toen moesten ze natuurlijk de Efezebrief vervolgens ook weggooien. Daar houden ze niks over. Ja, jullie lachen erom, maar sinds mij heugt, spreekt men in dit verband over de zogenaamde drie brievenbroeders. Ik moet altijd een aanloop nemen om het uit te spreken. De drie brievenbroeders. Nooit van gehoord? Nee, dat is vaktermen. Dat is jargoens. Nou goed. Maar zo heet dat. Die hebben maar drie brieven in de hele Bijbel. En verder hebben ze de hele Bijbel weggeredeneerd. Dus zal u duidelijk zijn hoe onbijbels dat is? Want daar gaan wij even. Als in het Oude Testament gesproken wordt tot Abraham, gezegd wordt tot Abraham, dat in hem en in zijn zaad alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En in onze dagen gebeurt dat. Dan betekent het dus dat deze nieuwtestamentische waarheid, dat alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden, in het Oude Testament wordt aangekondigd. Het is wel het Oude Testament, maar het neemt niet weg dat in het Oude Testament nieuwtestamentische waarheid wordt aangekondigd. Bovendien, in de Hebreeënbrief, en anders wel in 1 Korinthe, nee, die brieven zouden dan niet voor ons zijn, maar dat maakt namelijk niks uit. Er staat namelijk iets in wat je helemaal niet persoonlijk hoeft op te vatten, en je zelf niet persoonlijk kunt opvatten. Daar staat namelijk dat in de wet is geen ding volmaakt, maar de wet heeft een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Kortom, de wet is een schaduw van toekomende goederen. Dat wil zeggen, het oude verbond is een schaduw, maar niettemin een schaduw van toekomende goederen. En als het oude verbond een schaduw is van toekomende goederen, betekent het vanzelfsprekend dat het oude verbond een schaduw is van het nieuwe verbond. En dat betekent dus dat nieuwtestamentische waarheid in het Oude Testament wordt aangekondigd en ligt vastgelegd enzovoorts. En als je dus zegt het is het Oude Testament, het zijn oudtestamentische geschriften, neemt dat niet weg dat ze wel degelijk nieuwtestamentische waarheid bevatten. Of, ik wil het wel zwakker zeggen hoor, al is het misschien juist sterker, in het Oude Testament liggen de nieuwtestamentische waarheden verborgen. Dat verklaart waarom sommigen ze niet zien. En dat verklaart ook waarom sommigen ze wel zien. Maar het blijft altijd het dilemma. Mag je het Oude Testament op ons toepassen of niet? Daar is namelijk geen antwoord te geven op die vraag. Het hangt er namelijk maar vanaf hoe je het toepast. Op welke manier. En de manier, de methode waarop het Oude Testament op het Nieuwe wordt toegepast, wel, die wordt in het Nieuwe Testament zelf aangegeven. Dat wil zeggen, er wordt niet uiteengezet hoe je het doen moet, maar er wordt gewoon voorbeelden gegeven van hoe het werkt. En dan staat er dus gewoon in Galaten 3, dat God tevoren aan Abraham het evangelie gepredikt heeft, zeggende, in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Maar het evangelie is de prediking van het Nieuwe Verbond en niet van het Oude. En dan gaat het maar om, heel het Oude Testament bevat nieuwtestamentische waarheid. Dat is juist de strekking ervan. Het is zelfs de grote fout geweest van het Jodendom feitelijk, dat men dat niet zag, dan wel niet wilde zien. Toch? En omdat men het niet zag, herkende men de Messias niet eens toen hij verscheen. Omdat men domweg niet in de gaten had hoe het Oude sprak over het Nieuwe. Kortom, dat geldt voor de oud-testamentische geschriften tot en met Maleachi. Kijk, als Maleachi nou zegt, zie ik zend mijn profeet voor mijn engel voor mijn aangezicht heen enzovoorts. Is het dan nieuwtestamentisch of oud-testamentisch? Ja, het hangt er vanaf wat je eronder verstaat. Het staat in het Oude Testament, want het is Maleachi, natuurlijk. En in de dagen waarin het Oude Testament van toepassing was ook. Maar het neemt niet weg dat de waarheid dat die engel zou komen, dat kortom die boodschapper die zou komen, die priester die zou komen, want zo wordt hij allemaal aangekondigd in Maleachi, is niemand anders dan de Messias. En dat is dus nieuwtestamentische waarheid. Ja. Goed, er komt nog wat anders bij, want ik kan het veel eenvoudiger houden. Als het Oude Testament spreekt over de terugverzameling van Israël, na de bekering van Israël dus, hè, is het dan nieuwtestamentische waarheid of oudtestamentische waarheid? Ja, oud-testamentisch omdat het in het oude staat, maar het is nieuw-testamentisch omdat het over het nieuwe verbond spreekt. Want het gebeurt heus alleen maar onder het nieuwe verbond. Na de komst van Christus en na de bekering van Israël. Wel, dan leven zij onder het nieuwe verbond en worden ze terugverzameld. Deuteronomium 30, om maar eens wat te noemen. Hè. Nou, datzelfde geldt voor, nog sterkere mate trouwens, voor Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Dat zijn nieuw-testamentische boeken. Waarom? Omdat ze geschreven werden in de dagen van het Nieuwe Testament. Ja, wel, inderdaad. Omdat ze geschreven werden in de dagen van het Nieuwe Testament. Je kunt hooguit zeggen, ze zijn oud-testamentisch, omdat ze gebeurtenissen beschrijven die plaatsvonden in de dagen van het Oude Verbond. En dan heb ik het nog knap overdreven, zeg ik altijd, maar dat is een overstatement. Want wat beschrijven ze nou helemaal? De geboorte van de Heer Jezus. En de aankondiging daarvan. Ze beschrijven dat de Heer op 12-jarige leeftijd een keer de tempel bezocht heeft. Geschiedenis die nauwelijks 3 dagen in beslag neemt. En daarna beschrijven ze de laatste 3,5 jaar van de 1,500 jaar zo ongeveer van het Oude Verbond. Ja, maar het zal toch duidelijk zijn dat die laatste 3,5 jaar helemaal in het teken staan van het nieuwe, wat binnen afzienbare tijd staat aan te breken. En daar gaat het maar om. Is het een oud testamentisch of nieuw testamentisch? Wel, het is gewoon een vraag die je zo niet kunt stellen en ook omdat je hem niet beantwoorden kunt. De gebeurtenissen vonden plaats onder het Oude Verbond, onder de wet. Galaten 4 zegt het ook, hè, over de Heer Jezus, dat hij gekomen is onder de wet, opdat hij degene die onder de wet waren verlossen zou. In die zin is het oud-testamentisch, maar dat is wel van het allerminste belang, omdat de 4 evangelisten... De 4 evangeliën, dat wil zeggen Matthäus tot en met Johannes, de boeken namelijk, zijn geschreven niet in de dagen van het Oude Verbond, maar in de dagen van het Nieuwe Verbond. Na de opstanding van Christus, begrijp me goed, niet de laatste hoofdstukken ervan, die immers de opstanding van Christus en wat er verder volgt ongeveer beschrijven. Nee, ook Matthäus 1 vers 1 is geschreven na de opstanding van Christus. Het hele verhaal is namelijk geschreven achteraf. Hoe anders dacht u? Dat gebeurt toch altijd, of niet? Verhalen worden altijd achteraf geschreven. Op voorhand nooit, want dan is het profetie. Het wordt altijd achteraf geschreven. En deze zijn allemaal geschreven uiteraard na de opstanding van Christus en zelfs betrekkelijk ruim daarna. Dat kan niet missen. Daar hoef ik helemaal geen jaartal bij te zetten. Dat is nou helemaal zo. Het is daarna geschreven. En in ieder geval is het daarna voltooid. Dat kan op geen andere manier verklaard worden. Bovendien, hier staat in vers 1 het boek des geslachts van Jezus Christus. Hoezo Jezus Christus? Hij heet toch verder in het boek gewoon Jezus? En als hij verderop in het een paar hoofdstukken verder, maar als hij daar de Christus genoemd wordt, Dan is meteen mondje dicht, hè? Niet over praten enzovoorts. Hoezo dan Jezus Christus in vers 1? Nou, gewoon omdat op het moment dat dit geschreven werd, deze Jezus de Christus was. Namelijk, hij was al uit de dood opgestaan, en dus is het Nieuw Testamentisch. En nog maar even verder, ik zal niet iedereen altijd aanspreken, maar vervolgens is het natuurlijk zo dat Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes behoorden tot de eerste gelovigen vanzelfsprekend na de opstanding van Christus. Ja, ook daarvoor, maar dat doet er niet toe. Maar ze horen tot de eerste gelovigen na de opstanding van Christus. En als er dan een gemeente van eerstelingen bestaat, wel, dan horen zij daarbij. En aangezien wij ook horen tot de gemeente van eerstelingen, kan die missen, ze horen tot dezelfde gemeente als wij. En deze 4 bijbelboeken zijn dus gewoon vanuit de ons bekende positie geschreven. De positie namelijk dat de gelovigen als eerstelingen deel hebben aan die gemeente van eerstelingen, die dus in de hemel is opgeschreven. En dat ondanks het feit dat zij wellicht dat niet eens wisten. Want daar zit de grote fout die gemaakt wordt, in heel de redenering altijd. Het punt is niet gemeentelijke waarheid bekend was. Het punt is of het bij God vaststond. Anders gezegd, men zegt, Paulus ondernam zijn zendingsreizen. Toen kende hij de gemeentelijke waarheid van die hemelse roeping nog niet. Hij dacht nog gewoon aan aardse dingen en de openbaring van het koninkrijk enzovoorts. En dus hebben we daar te maken met een andere, dan wel een andersoortige gemeente dan waar wij deel van uitmaken. Wel nu dus een groot misverstand, het gaat er niet om of zij het wisten, het gaat erom of God het wist. Want die bepaalt het namelijk. Zal ik eens even voor in de Bijbel beginnen? Van Adam leren wij dat hij zondigde. En dat wil zeggen, door één mens is de zonde in de wereld gekomen, Romeinen 5. En door de zonde de dood. En zo is de dood ook tot alle mensen doorgegaan. Omdat allen in Adam gezondigd hebben enzovoorts. Romeinen 5 vers 12. Weet ik veel. Dat doet er nou ook even niet toe. Maar punt is, dat kan wel zo wezen, maar Adam werd niet sterfelijk toen hij zondigde. Hij was dat daarvoor ook. En of hij dat wist, ja hoor eens, hij kwam er gauw genoeg achter, denk ik altijd. Maar of hij dat wist, is niet aan de orde. God wist het. Denk altijd, waarom zou er anders, neem ik het even heel eenvoudig en letterlijk, waarom zou er anders een boom des levens in je hof staan? Een boom waarvan gezegd wordt, als men daarvan eet, dan leeft men in eeuwigheid, dan heeft men eeuwig leven. Puur letterlijk nou even, hè? Waarom zou die boom daar staan? Omdat de man dat hard nodig had natuurlijk. Bovendien, later pas wordt hem gezegd hoe het in elkaar steekt, dan wordt hem gezegd, nou ja, spijt me voor je. Nou, dat staat er niet bij. Maar goed, er staat Adam is uit de aarde aards en daarom keert hij tot de aarde weder. Of hij is stof en dus keert hij tot stof weder. Ik zeg er altijd bij, en over zonde wordt in dat vers helemaal niet gesproken. De gedachte is gewoon, hij is uit de aarde en daarom is hij een sterfelijk mens. Of hij dat wist, wel, hij kwam er gauw genoeg achter. God wist het. Bovendien was de aarde vervloekt. Er werd geformeerd uit een aarde waarop een vloek rustte. Dat wist hij wellicht niet toen hij in die hof was. Ik zeg wellicht niet, want ik kan net zo goed verdedigen dat hij het wel wist. Waarom moet je een hof bouwen en bewaren? Als er geen vijand zou zijn. Moet er ergens een vijand ergens op de loer liggen. Maar goed, hij wist het wellicht niet, maar hij kwam er wel achter toen hij de hof moest verlaten en daar buiten kwam. En toen bleek het niet anders te zijn dan doornen en distelen. Ik bedoel maar, hij wist het misschien niet, maar daar gaat het niet om. Het was zo en God wist het. Nou, en dan nog even verder. Het begin van het oude verbond namelijk, dat is bij de uittocht uit Egypte, daar begint de bedeling van de wet, vanzelfsprekend. Hè? Het oude verbond, de wet, begint bij de uittocht uit Egypte, dat wordt ook vaak genoeg gezegd. En zelfs de officiële formulering van het oude verbond begint met, ik ben de Heer uw God die je uit Egypte land hebt uitgeleid, maar het neemt niet weg dat de wet pas 50 dagen later kwam. Want op Pasen werden ze uit Egypte geleid, maar bij Pinksteren kwam pas de wet. Dit is heel moeilijk uit te rekenen, dus maar probeer het maar eens. Maar het is inderdaad 50 dagen later pas, of 7 weken later, zo u wilt. Maar de bedeling van de wet was al lang begonnen, alleen wisten ze dat niet. En de functie van Aaron voor die tijd, bij de uittocht van Egypte enzovoorts, was wel degelijk die van hoge priester. Dat wist hij niet hoor, maar daarom was het wel zo. En afgelopen zondag heb ik er hierover gesproken, hè, toen Mozes met Aaron die berg opging en met Hur. Vanwege die strijd tegen Amalek enzovoort, functioneerde Aaron daar wel degelijk als hoge priester. Dat wist hij niet, maar dat doet er toch niet toe. God wist het. Nou, en zo verder. En toen brak het nieuwe verbond aan. Bij de opstanding van Christus, dat wist niemand, want werd pas 50 dagen later bekendgemaakt. Op dezelfde datum. Want bij Pasen stond de Heer uit de dood op en bij Pinksteren pas werd het officieel bekendgemaakt en gepredikt. Ja, Handelingen 2, lees maar na. Wat Petrus daar bekend maakt is dat deze Jezus door God is opgewekt. 50 dagen later pas en dat daarmee het nieuwe verbond aanbrak enzovoorts. Dat is pas 50 dagen later sowieso. En wat hij er niet bij zegt, is dat bij die gelegenheid, of vanaf dat moment, die gemeente van eerstelingen geroepen wordt, die in de hemel zou zijn opgeschreven, dat soort dingen meer. Nee, dat wist hij ook niet. Maar het ging er niet om of hij het wist. Het was ook niet de bedoeling om het meteen zo ingewikkeld te maken. Maar God wist het wel. Het kan trouwens moeilijk anders, want als wij een gemeente zijn met hemelse bestemming, is dat op grond van het eerstgeboorterecht van de gemeente. En als de gemeente dus een gemeente is van eerstgeborenen, wel, dan vinden we die dus terug in Hebreeën 12, want daar staat de uitdrukking. Zodat Hebreeën wel degelijk over ons gaat. En bovendien betekent het ook dat als de gemeente, de Paulinische gemeente, als dat een gemeente is van eerstelingen, betekent het ook dat daarvoor geen andere gemeente geweest kan zijn. En dat beweert men gewoonlijk wel. Dan zegt men, ja, maar die apostelen en die lui in handelingen behoren tot een specifiek Joodse gemeente. Dat is een heel andere gemeente dan waar wij deel van uitmaken. Nou, dat kan niet. Als het namelijk zo is, zijn wij niet de gemeente van eerstelingen, maar van tweedelingen. En dan hebben we in ieder geval geen hemelsburgerschap, dus dan zit Paulus er volkomen naast. Dan heb ik het nog niet eens over de eenvoudige gedachte dat Paulus' prediking en ook zijn uiteenzetting over de gemeente wel degelijk gebaseerd is op de opstanding van Christus. Efeze, daar struikelen die mensen dus niet over, Efeze, dus zeg ik dat het in Efeze staat voor het gemak. Want daar staat dat God de Heer Jezus Christus heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand en dat hij ons met hem heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. Wat is dus de basis van de gemeente? Handelingen 28, het ongeloof van de Joden? Wel nee, de opstanding van Christus. En dan zegt men, dat wisten ze niet toen. Dan zeg ik, nee, nou en? Nee, meestal zeg ik dan, wat denk je hoeveel gelovigen er vandaag rondlopen die geen flauwe notie hebben van wat de gemeente voor een ding is, maar ze zijn er wel lid van. Dan heb ik het nog helemaal niet over de vakbond. Ja, hetzelfde verhaal, hè. Er zijn er genoeg die er lid van zijn, maar ze hebben geen idee wat het is. Hoeft ook niet, hoor, van mij. Daar gaat het niet om. Ik kan het maar beter niet weten. Ik sla toch al zo slecht. Maar dat even terzijde. Ja, maar zo is het toch. Het is nog niet afhankelijk van of wij dat weten. Integendeel, daar gaat het juist niet om. De aardigheid is dat wij van tevoren zelfs helemaal niet weten dat wij namelijk gewoon eerst tot geloof komen en dat daarna pas aan ons bekendgemaakt wordt hoe het werkelijk zit. En dan nog in een betrekkelijk traag tempo, bij wijze van spreken dan, want en dit hoort bij een inleiding op de Romeinenbrief wat ik nou ga zeggen, want er blijkt namelijk dat een uiteenzetting over de werking en de consequenties van het evangelie alleen gegeven wordt aan gelovigen en niet aan ongelovigen, want tot ongelovigen wordt alleen gezegd geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. En aan hen wordt niet verteld hoe dat kan. Want dat wordt pas gezegd, of geschreven in een brief, dat is nog geheim ook dus, briefgeheim, wordt pas geschreven in een brief, bijvoorbeeld de Romeinenbrief. En hetzelfde geldt voor specifiek gemeentelijke waarheid, die we niet eens in de Romeinenbrief vinden. Specifiek Paulinische waarheid, zou ik maar zeggen, vinden we niet eens in de Romeinenbrief. Nou, één zin hooguit, hè, waar staat dat Christus aan de rechterhand Gods is en voor ons bidt. Maar het wordt niet eens uitgelegd wat er dan mee aan de hand is. Maar we vinden dat niet in de Romeinenbrief in principe. We vinden dat wel in de Efezebrief, maar die wordt geschreven inderdaad eveneens aan gelovigen en niet aan ongelovigen. Aan die gemeente wordt dus uitgelegd alsnog wat de gemeente voor een ding is. Dat wisten ze eerder niet. En als ze het wel wisten, had de brief niet geschreven hoeven worden. Dus blijft er maar weer bij, hè. Maar daar is niet van afhankelijk. Het gaat erom dat God inderdaad naar zijn eeuwig voornemen, om de term uit Efeze te citeren, inderdaad bepaald had dat bij ongeloof, officiële ongeloof, in ieder geval van het Joodse volk, de zaligheid naar de heidenen zou gaan en dat een gemeente zou verzameld worden uit heidenen en Joden, overigens beide, een volk wat op grond van de tijd Eerst geboorterecht ontvangt. Het eerste volk zijn de eerste vruchten van de oogst. En als u zegt, daar staat het ook in het Oude Testament, dan zeg ik, ja, dat staat er inderdaad, ja, in de wetgeving over de oogst. Eerst de eerstelingen garf, dan de eerste vruchten van de oogst verwerkt tot eerstelingen broden. Twee, uiteraard, die één zijn, vanzelfsprekend. En pas daarna komt de oogst. Nou, die volgorde vind je het Nieuwe Testament dan ook inderdaad. Eerstelingen garf, namelijk Christus, dat kan niet missen. Eerstelingen broden, dat is een beeld van de gemeente. De welke gemeente? Die van Handelingen of die van daarna van Paulus? Ja, onzin. Dat verschil bestaat helemaal niet. Het punt is alleen dat men wat men oorspronkelijk uiteraard niet wist, is hen later verteld. Zo gaat het nou eenmaal. Maar die gemeente die is begonnen Inderdaad, bij de opstanding van Christus. Maar het kan trouwens niet anders, want de gemeente naar Paulinische gedachte is wel degelijk het lichaam van Christus. Dus niet omdat het in 1 Korinthe staat nu, maar omdat het in de Efezebrief staat, zal ik dan maar zeggen. Om maar eens wat te noemen. En daarvan is Christus het hoofd. Dat staat ook inderdaad in de Efezebrief. Nou, als hij de eerste is, en het hoofd, en wij maken daar deel van uit, dan is daar tussendoor niks anders aan de hand, hoor. Dus één en dezelfde gemeente, en dat betekent dat de 12 discipelen inderdaad eerstelingen weer zijn binnen de gemeente, maar niettemin, ze zijn leden van dezelfde gemeente als wij. Ja, dat wisten ze niet, nou en? Nogmaals, de meeste gelovigen van vandaag weten dat nog niet, maar er verandert niks mee, hoor. Daar is het gelukkig niet van afhankelijk. Zodat maar vastgesteld moet worden dat Matthäus, Marcus, Lucas, bij Johannes hoef ik dat niet zo nadrukkelijk trouwens te zeggen, omdat het uit de inhoud nog duidelijker blijkt, maar dat Matthäus tot en met Johannes inderdaad niet alleen nieuwtestamentisch zijn, omdat ze in de dagen van het Nieuwe Testament geschreven zijn, maar bovendien ook inderdaad omdat de schrijvers van deze evangelie op het moment dat ze dit schreven inderdaad deel uitmaakten van dezelfde gemeente waarvan wij deel uitmaken. En daarom mag je in geen geval, dat mag je trouwens nooit, maar mede om deze reden mag je dus nooit van tevoren vaststellen, wel, het gaat over oud-testamentische tijd, dus er is geen gemeentelijke waarheid in te vinden. Dus als je dat beweert, dan zeg je eigenlijk, het is onmogelijk dat er in de Bijbel geprofeteerd wordt. Toch? Ja. Nee, inderdaad, je vindt er wel degelijk gemeentelijke waarheid in. Je zou zelfs moeten verwachten dat er gemeentelijke waarheid in gevonden wordt. En je zou zelfs moeten verwachten dat de uitspraken en eventueel de werken van de Heer Jezus, die op een of andere wijze op gemeentelijke waarheid duiden, dat juist die benadrukt zouden worden in deze 4 evangeliën. Of niet? Dat is toch vanzelfsprekend, daar gaat het toch om. En vanuit die positie zijn die brieven toch geschreven. Dat zou dus juist benadrukt moeten worden, gemeentelijke waarheid. En dat is ook zo, want het mag dan zo zijn dat als we de geschiedenis volgen, puur geschiedenis in de evangeliën, en dan bedoel ik dus nog steeds Matthäus tot en met Johannes, dan zal blijken dat het puur Joods is, dat kan niet missen. Het is een Joodse gemeenschap, het is een wettische gemeenschap en cultuur. Ik bedoel, natuurlijk is het Joods en natuurlijk is het wettisch, maar het neemt niet weg dat in juist de prediking van de Heer Jezus en de ondersteuning van die prediking in de tekenen die hij doet, juist per definitie nieuwtestamentisch is en zelfs in het bijzonder duidt op de roeping van de gemeente. Het is namelijk profetisch. En die laatste paar jaar onder het oude verbond verschijnt inderdaad de middelaar van het nieuwe verbond, althans degene die middelaar van het nieuwe verbond zou blijken te zijn. En wat dacht je dat hij over zou spreken? Ja, over het nieuwe verbond uiteraard. En in het bijzonder natuurlijk over wat ogenblikkelijk daarna zou komen, namelijk die gemeentelijke bedeling waarbij die gemeente van eerstelingen een hemelse bestemming zou hebben. En dat vind je ook inderdaad allemaal terug. In het ene evangelie wat meer dan de ander, moet ik u zeggen, maar je vindt het wel degelijk terug. En voor het gemak wijs ik dan maar even op bijvoorbeeld Matthäus 13, een bekende hoofdstuk over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Waar de uitdrukking ook gebruikt wordt enzovoorts. Ik bedoel, dat gaat niet over een geopenbaard koninkrijk. Dat gaat ook niet over de dagen van handelingen of zo zozeer. Maar het gaat inderdaad over het feit dat het koninkrijk lange tijd er wel zou zijn, maar niet hier. Nou goed, nieuwtestamentische bijbelboeken ook. En nog veel eenvoudiger moet ik u zeggen, dat aangezien deze boeken zonder uitzondering spreken over degene die uit de dood was opgewekt inmiddels. En aangezien de boodschap van de opstanding van Christus nou eenmaal het hart is van het evangelie, het wezen is van de evangelie, heten deze boeken dus terecht evangeliën. Nou ja, je zou eigenlijk moeten zeggen, het zijn verkondigingen van het evangelie. Dat zou correcter zijn, wellicht, maar wie ben ik? Maakt mij niet uit, want ik heb geen enkele behoefte om de titel die boven die boeken staat te veranderen. Daar zijn ze toch niet voor, ze zijn er maar dat we die boeken kunnen onderscheiden en benoemen en daarmee uit. Maar evangeliën zijn het wel degelijk, omdat ze inderdaad de opstanding van Christus prediken. En zij doen dat, zeker het Matthäus-evangelie, al vanaf het eerste hoofdstuk. En in dit geval zelfs vanaf het eerste vers. Want dit is het boek des geslachts van Jezus Christus. Niet van Jezus, van Jezus Christus. En de zoon van David, de zoon van Abraham, ja, er zijn nog wel meer waar die zoon van is. Maar het punt is dat er staat de zoon van David en de zoon van Abraham, omdat het de verwijzing is, uiteraard, naar de beloften die aan Abraham zowel als David gedaan zijn. Hij is namelijk de zoon en dus erfgenaam, dan wel zaad, van zowel David als Abraham. En dat zaad van David, dan wel van Abraham, wordt in het Oude Testament genoemd. Dat blijkt namelijk gewoon de Messias te zijn. En daarom worden die vermeld. Kortom, deze uitspraak is eigenlijk een uitspraak over de opstanding van Christus. Want daardoor werd hij immers de Christus en werd hij de Messias. Of als ik het nog vlugger zeg, in Romeinen 8. Nee, Romeinen 8 zeg ik. Ik bedoel Romeinen 1. In Romeinen 1 wordt gesproken over het evangelie van God. En let op, evangelie is de verkondiging van de blijde boodschap en dus de verkondiging van het nieuwe verbond. Het evangelie van God, vers 2, het welk hij tevoren beloofd had, want wat had God tevoren beloofd in de dagen van het oude verbond? Ja, dat is voorzeggen natuurlijk, hè, wat ik nou doe. Wat had God beloofd in de dagen van het oude verbond? Het nieuwe verbond, ja, zelfs als je helemaal niks weet, kun je daar nog antwoord op geven, hè? Wat was er beloofd in de dagen van het oude verbond? Het nieuwe, uiteraard. Ja, en dat blijkt het evangelie te zijn. Dat wil zeggen, de evangelie, de blijde boodschap, is de prediking van het nieuwe verbond, waaruit tegelijkertijd de conclusie moet getrokken worden dat de prediking van de wet bepaald geen blijde boodschap is. En dan ook niet zou moeten plaatsvinden. En degene die dat doen, de wet prediken, het oude verbond prediken, weten dan ook niet wat zij doen of wat zij zeggen dan wat zij, of wat zij leren. Nee, dat staat letterlijk in 1 Timotheus 1, als ik me goed niet vergis. En anders was het 2 Timotheus 1. Degenen die dat doen, weten niet wat ze doen. Weten niet wat ze zeggen of wat ze leren. Inderdaad. Het is of het een of het ander. Nou goed, evangelie van God. Het welk hij tevoren beloofd had, door zijn profeten meervoud en heilige schriften meervoud. En aangezien er verder niks bij staat, betekent het automatisch door al zijn profeten en door al de heilige schriften. Want er staat verder geen beperkende term bij, dus wordt het niet beperkt. En dus gewoon de profeten en de heilige schriften. Het evangelie van God namelijk, en dan verder in vers 3, van zijn zoon, de zoon van God, dus de zoon van God, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Daar heb je hem, David, de zoon van David. De eerste waarheid van het evangelie. Natuurlijk, hij is de zoon van God, maar naar de mens. De zoon van David naar het vlees. En dan vers 4, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God. Naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden. En na de geest der heiligmaking betekent volstrekt hetzelfde als uit de opstanding der doden. Want hij werd geheiligd door zijn opstanding uit de dood, zegt de Hebreeënbrief. En dus ook door de geest, want die geest is het leven wat hij ontving toen hij uit de dood opstond. Dus het is gewoon twee keer hetzelfde. En hij heet dan ook Jezus Christus, onze Heer, dat wil zeggen de Jehovah van de Joden, onze Heer, leuk hè. Jezus Christus, onze Heer, onze Jehovah, die der Joden, dat wordt onze bepaalt trouwens tegelijkertijd dat het Heere wel degelijk staat voor Jehovah. Die van Paulus en de zijnen namelijk. Maar de gedachte is dat hij is inderdaad de zoon van God. En aan de andere kant de zoon van David. En dus de Messias. En dus ook de koning die op de troon van David zou zitten. Waarna we natuurlijk te maken krijgen met het verschijnsel dat hij nog steeds niet zit op de troon van David, op geen enkele wijze zelfs, zodat de Nieuwtestamentische geschriften in het algemeen zich juist met het antwoord op die vraag bezighouden, namelijk als Jezus de Messias is, waarom zit hij dan niet op de troon van David zoals beloofd was? En het antwoord is, Ook in Matthäus wordt dat gegeven. Het antwoord is, hij is niet alleen de zoon van David, maar in de eerste plaats de zoon van God. Want God is namelijk eerder dan David. En dus zit hij in ieder geval eerst op de troon van God in de hemel. En dus zijn koninkrijk is in de eerste plaats een hemels koninkrijk. Pas in de tweede plaats een aards en eventueel Israëlitisch en dus Davidisch koninkrijk. Zodat het hele Nieuwe Testament zich bezighoudt met dit verschijnsel, dat hij wel een koninkrijk heeft, maar dan in de hemel. En dat is gemeentelijke waarheid. Al in Matthäus dus, hè? Maar daar komen we nog vaak genoeg tegen. Dus ik hoef er niet verder uitgebreid bij stil te staan. Waar ik wel bij wil stilstaan, is inderdaad de uitspraak in vers 1 van Matthäus 1. De zoon van David, de zoon van Abraham. De zoon van David verwijst namelijk naar het verbond met David. De zoon van Abraham verwijst naar het verbond met Abraham. Beide verbonden, en ook als verbonden bekend overigens, beide verbonden zijn wat men dan noemt, of wat we zouden moeten noemen, beloften, verbonden der beloften. Het zijn wel verbonden, maar eenzijdige. De een verplicht zich aan de ander. De basis voor het verbond vervolgens wordt ook genoemd, dat is namelijk gewoon geloof. Maar het punt is dat het in het verbond zelf niet genoemd wordt, zo van God verplicht zich aan de mens om dit en dat te doen en de mens stelt daar wat tegenover enzovoort. Zo werkt het namelijk niet. Het eigenaardige is namelijk, en daar komt de Bijbelse leer der uitverkiezing om de hoek zetten, dat God domweg zijn verbond sluit met een gelovige. En omdat de man met wie het verbond sluit een gelovige is. Maar daarna hoeft dat geloof niet meer opgenomen te worden in de terminologie van het verbond. Het hoeft namelijk niet, het stond van tevoren al vast. Zodat God niet zegt, als je in mij gelooft, dan zal ik zus en zo doen. Nee, hij zegt gewoon, ik zal zus en zo doen. En hij zegt dat tegen iemand die gelooft, aan die voorwaarden was al voldaan. En vandaar dat het wel degelijk een verbond is, waarbij aan twee kanten dingen geregeld zijn. Terwijl in de praktijk, in het verbond zelf, maar slechts van één kant iets komt, namelijk van Gods kant. En vandaar dat het dan ook belofte genoemd wordt. En eventueel voluit verbond der belofte. Wel, het meest bekende verbond der belofte is dat met Abraham, daar hoef ik dus eigenlijk nauwelijks wat over te zeggen, het is zo'n vanzelfsprekende zaak, het wordt zoveel malen ook in het Nieuwe Testament weer herhaald, dat er geen toelichting behoeft, maar er staat naast dat God wel degelijk ook een belofte en een verbond der belofte gesloten heeft met David. En beide verbonden vinden we terug, die met Abraham natuurlijk uitgebreid in Genesis. Dat hoef ik nauwelijks te doen, want het wordt er zoveel malen herhaald. Dan kun je nauwelijks Genesis openslaan, of je komt er wel tegen, dus dat laat ik maar even zitten. Maar het Davidisch verbond, het verbond met David dus, dat is in dit verband wel degelijk van belang. Dat het onbekend is overigens, in het algemeen, dat komt omdat het Davidisch verbond natuurlijk een verbond is met als strekking dat de Messias zou zitten op de troon van David in Jeruzalem. En aangezien de meerderheid van het christendom daar sowieso niet in gelooft dat het ooit letterlijk zal gebeuren zal, heeft men dus ook helemaal geen belang bij een verbond met David. Want men zegt ijskoud, nee, die gedachte van hij zal zitten op de troon van zijn vader David, dat betekent dat hij in de hemel een troon zal hebben. Hoe je dat kan zeggen, weet ik niet. Daar niets van, er zit geen enkele logica in, dus je kunt het rustig weggooien. Dat is een absurde gedachte. Maar aangezien men niet gelooft dat hij op de troon van David zal zitten, denkt men dat er maar één verbond der belofte is, namelijk dat met Abraham, want daar kan men niet omheen. Want daarin wordt gezegd dat in het zaad van Abraham alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. En als dat niet zo is, ja, dan worden wij sowieso niet gezegend, hè? Toch? Dus dat hebben we nodig, het Abrahamitisch verbond. Maar dat van David hebben we niet nodig, dus vergeten we dat. Zo is het ongeveer gegaan. Maar de schrift spreekt wel degelijk over die beide verbonden. We vinden ze namelijk in Romeinen 9 genoemd. Romeinen 9, wat is het voordeel van de Jood en wat is het van de besnijdenis? En dat soort dingen meer. Die vraag staat trouwens niet hier, maar in Romeinen 3. Maar hier wordt er ook antwoord op gegeven. Want Paulus spreekt in vers 3, het einde van vers 3, over zijn broederen die zijn maatschap zijn naar het vlees. Dat gaat dus over het Joodse volk. Joden welke Israëlieten zijn? Het is interessant hoe die uitspraak, want men leest eroverheen. Die eerste al, hè, van vers 4. Welke Israëlieten zijn? Zegt, ja, het gaat over Israëlieten. En men denkt, het gaat over Joden. Maar men zegt, het gaat over Israëlieten. Alsof het hetzelfde is. Dat is niet waar. Zijn maatschap naar het vlees is, zijn namelijk de Joden. En hij zegt van de Joden dat zij punt 1 Israëlieten zijn. En als dat een zegen voor de Jood is om een Israëliet te zijn, betekent het dat aan Israël hogere zegeningen gegeven moeten zijn dan aan de Joden. Hé. Ja, toch? Waarna de volgende vraag is, hoezo, wat zijn Israëlieten anders dan Joden? Ja, dan hebben we het oude verhaal weer dus, hè. De naam Israël is toegepast namelijk op de 10 stammen, of beter toegepast op de beloften die gedaan zijn aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm. Israël dus. Maar in deze lijn wordt het Joodse volk gewoon gepasseerd, hè? Niettemin, de Joden zijn Israëlieten, want ze stammen van Israël, Jacob af namelijk. Dat is een mooi voorrecht. Maar het punt is dus inderdaad dat de term Israëliet hier dus een hogere betekenis heeft dan die van de Joden. Nou goed, de Joden dus zijn Israëlieten, punt 1. En daarna, welker is de aanstelling tot zonen? Dat wil zeggen, hen is beloofd dat zij tot zoon zouden worden aangesteld. In ieder geval als volk. Dat is dezelfde zoonstelling als die genoemd wordt in Galaten 4. Niet die van Romeinen 8 of Efeze 1, maar die van Galaten 4. Want onder de wet waren zij kinderen, dus verschilden zij niets van een dienstknecht, maar onder het nieuwe verbond zouden zij op de tijd van de vader tevoren gesteld tot zoon worden gesteld. Hen was het beloofd. Dieper ga ik daar niet op in en ik noem het alleen maar voor degenen die dat verder uitwerken. Dus ze zijn Israëlieten. Hen was beloofd dat ze tot zoon zouden worden aangesteld en van hen is ook de heerlijkheid, een beloofde heerlijkheid dus, hè. En de verbonden, waarna de vraag is, welke verbonden? Ja, dat is, ja, oude en nieuwe zeg je dan, maar dat kan dus niet. Want daarna staat er, en de wetgeving, en dat is het oude verbond, en de dienst van God, en die wordt iets moeilijker, maar daarvoor zeg ik nu, dat is dus het nieuwe verbond. Nee, 2 Korinthe 3. Gewoon 2 Korinthe 3. Waar staat dat de gelovige leeft onder het nieuwe verbond? Want er staat er, onze bekwaamheid is uit God, die ons bekwaam gemaakt heeft om te zijn dienaren van het nieuwe verbond. Dus de dienst aan God is een dienst onder het nieuwe verbond. En anders dan hebben we de uitspraak uit de Hebreeënbrief, die vind ik persoonlijk eigenlijk nog veel duidelijker. Daar staat namelijk dat wij gereinigd zijn van een kwaad geweten. Nou, waarom? Omdat het nodig was. Wel, nee. Waarom? Ja, niet omdat wij het nodig hadden, omdat hij het nodig had. Namelijk om de opdat wij de levende God zouden dienen. Dat is het nieuwe verbond. Bovendien, Jeremia is ook een aardige, daar wordt gesproken over de vrouw die de man niet omving en niet diende onder het oude verbond, maar waarbij gezegd werd dat onder het nieuwe verbond dat wel degelijk tot stand zou komen en dus de vrouw de man zou omvangen, dan wel de vrouw de man zou dienen en dus Israël God zou dienen. Kortom, de dienst van God of aan God, het woord voorzetsel staat er niet, hè? Dus spreek het maar door, maar we hebben er nou eenmaal in nodig in het Nederlands. De dienst aan God, of de dienst van God, of de dienst naar God, kan ook nog, dat is gewoon het nieuwe verbond. Daarvoor de wetgeving is het oude verbond. Waarna de vraag is, wat zijn dan die verbonden, meervoud, en dus minstens twee die hier genoemd worden? Er blijft niks anders over. Dat zijn de beloften aan Abraham, verbond met Abraham dus. Zijn vriend, het welk hij gedenkt van kind tot kind. En het andere is het, ja, nee, ik ken de psalmen ook een beetje. En de, ja, ze zeiden van bij de vergaderingen zingen ze geen psalmen. Hoe kom ik er dan eigenlijk? Maar goed. Het ene verbond is het verbond met Abraham, vanzelfsprekend. Dat ging aan de wetgeving vooraf. En het andere verbond wat dan genoemd is het Davidisch verbond. Dat gemaakt werd in de dagen van de wet, maar wat zeker niet sprak over de wet, integendeel. Het was juist een belofte van een nieuw verbond ter vervanging van het oude. Daar komt het in de praktijk op neer. Zodat er inderdaad twee verbonden genoemd worden, minstens hier, die inderdaad aan de wet vooraf gingen. En dat moeten dus beloften zijn, feitelijk. En dan moet ik wat anders bij zeggen. En aangezien het verbond met David in de dagen van de wet gegeven werd, en het hier in deze opsomming wel degelijk aan de wet vooraf gaat, moet het dus zo zijn dat het verbond met David feitelijk een nadere uitwerking is van een verbond wat werkelijk voor de wet gegeven werd, namelijk het verbond met Abraham. Of anders gezegd, het verbond met Abraham wordt aangevuld in het verbond met David, maar ze horen bij elkaar. En mocht het nog niet duidelijk zijn, hebben wij altijd nog Efeze hoofdstuk 2, vers 11 en 12. Daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart naar het vlees. Vers 12. Dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte. Nou, daar heb je ze dus. En het oude verbond is natuurlijk geen verbond der belofte. Daar werden wel degelijk eisen gesteld aan de mens, maar er zijn maar twee verbonden die als belofte kunnen worden aangemerkt. Die met Abraham en die met David. Dat zijn ze dus, twee. Twee verbonden der belofte. En het betekent dan ook dat Matthäus 1, Jezus Christus associeert met David en Abraham, omdat de verbonden met David en met Abraham inderdaad beloften waren. Eigenlijk beloften met betrekking tot het nieuwe verbond. De komst van het nieuwe verbond. En waar aan beide gezegd werd dat zij zaad dan wel een zoon zouden hebben die het een en ander tot stand zouden brengen. Maar aangezien David ook gewoon het zaad en zelfs de zoon en erfgenaam van Abraham is, betekent het dat het zaad van David zowel als het zaad van Abraham dus gewoon dezelfde is, dat kan niet missen. En dat deze beide verbonden dus gewoon bij elkaar opgeteld zouden moeten worden. Begrijpt u dat? Abraham en David zijn niet totaal verschillende figuren naast elkaar. Nee, David was in zijn dagen de zoon, de erfgenaam van Abraham. De eerstgeborene binnen het volk, hij werd toch de koning. Of hij dat van afstamming was, doet er weinig toe. Nou, hij was uit Abraham natuurlijk. Maar hij kreeg nog eenmaal de troon en werd dus officieel de eerstgeborene van heel het volk. En hij was dus de zoon, de erfgenaam van Abraham, uit wie dat volk was voortgekomen. Kan niet missen. Zodat de zoon van David per definitie ook de zoon van Abraham is. En dat betekent ook dat in de zoon van David deze beide verbonden wel degelijk gewoon bij elkaar komen. Nou, sinds David liep dat dus al synchroon. En dat betekent dat van elke koning uit het huis van David verwacht mocht worden dat hij in ieder geval de zoon van Abraham was. En dat hij de Messias zou zijn, die koning, als hij zou blijken te zijn ook de zoon van God. En dat bleek nooit. Totdat daar verscheen inderdaad de Heer Jezus, die inderdaad bleek de zoon van God te zijn. Hij werd zelfs door God officieel tot zoon aangesteld, want zo moet ik het eigenlijk zeggen, namelijk bij zijn opstanding uit de dood. En dat is precies wat in Romeinen 1 vers 4 staat. Want daar staat weliswaar die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God, maar het begrip bewezen, nieuwe vertaling bevestigd geloof ik, dat begrip bewezen, dat is gewoon orizo, en dat betekent verordineren. Dat is de normale vertaling. Uit de uitdrukking ook van pro-orizo, namelijk tevoren verordineren. Er staat dus gewoon, die krachtelijk verordineerd is als zoon van God. En aangezien ordineren gewoon betekent aanstellen, iets op orde stellen en dus aanstellen eventueel, betekent dus gewoon die krachtelijk aangesteld is als de zoon van God. En dat is niks nieuws, want dat staat natuurlijk op heel andere schriftplaatsen letterlijk zo. En ik zeg het even, zodat je dat kunt aantekenen. Orizo, verordineren of gewoon aanstellen. Men heeft het dus veel te zwak vertaald. Hij was namelijk altijd al sinds zijn geboorte zoon van Abraham en zoon van David. En bij zijn opstanding uit de dood werd hij tot zoon van God gesteld, aangesteld. Ja, nou ja, mede omdat hij natuurlijk ook door God zelf verwekt was bij zijn geboorte. Maar daar gaat het nou niet over, hè. Het is eigenlijk een feit wat achteraf dus bevestigd werd, hè? Zijn maagdelijke geboorte wordt dus achteraf bevestigd door zijn opstanding uit de dood. Want daar zegt God, ja, het is inderdaad mijn zoon. Vader erkent hem. Hm? Terwijl men eigenlijk niet wist wie het was. Hè? Mijn vader erkent hem en stelt hem dus officieel als zoon aan. En nog eenvoudiger is het eigenlijk, maar dat, dan loop ik op de dingen vooruit, dat de geboorte van de Heer Jezus uit Maria feitelijk helemaal niks anders is dan opstanding uit de dood. Feitelijk zeg ik, ik moet zeggen eigenlijk. Hm? Dat wil zeggen, in wezen is het hetzelfde. De onvruchtbare vrouw. Want u weet langzamerhand dat alle vrouwen onvruchtbaar zijn. Tenzij dan dat er een wonder gebeurt. Verricht wordt door de man. Ja, sorry, maar vooruit dan maar. He, maar alle vrouwen worden geacht onvruchtbaar te zijn naar Bijbelse norm. En Maria zegt, ik kan helemaal geen zoon krijgen, want ik beken geen man. Dus dat gaat sowieso niet. Enzovoort. En dus was ze dood, daar komt het feitelijk op neer, zo heet zoiets. En onvruchtbaar, niettemin kwam er leven uit voort. En de maagdelijke geboorte is niks anders dan een voorafschaduwing in de praktijk van zijn opstanding uit de dood. Er zitten nog een paar andere facetten aan, maar wellicht hebben we het daar later eens over. Maar niet meer voor de pauze. Wij hadden het dus even over de beide verbonden der beloften. Of der belofte heet dat dan natuurlijk, de verbonden der belofte. Of heet het verbond der beloften? Nou ja, goed. Maar in ieder geval over de beide verbonden van David. Of met David. En met Abraham. Zoals gezegd, die van Abraham, die veronderstel ik tamelijk bekend. Dus daar ga ik niet verder op in. Het verbond met David vinden wij genoteerd in, dan moet ik even kijken, 1 Samuel 7. Nee, 2 Samuel 7, sorry. 2 Samuel 7. Waar boven het hoofdstuk staat, God verbiedt David een tempel te bouwen. Daar word je geacht meteen doorheen te lezen, door zijn uitdrukking. Want David is een type van Christus uiteraard. Zo zonder meer. De zoon van David. En als er een tempel gebouwd moet worden, wel, welke tempel is het dan? Ja, natuurlijk die van 1 Korinthe 3 of zoiets, hè. Dan wel die van voor de drie brievenbroeders is dat. Dan wel die van Efeze 2... woonsteden gods in de geest, waarvan Christus het fundament is, dat soort dingen meer. Maar 2 Samuel 7 dan, daarin, dat staat boven, God verbiedt David een tempel te bouwen, maar er staat ook dat tot hem gezegd wordt, in vers 12, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan, dat uit uw lijf voortkomen zal. Het zaad dat, hè, uit uw lijf voortkomen zal. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Die, dat zaad dus, die zal mijn naam een huis bouwen. En ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Nou, verder hoef ik eigenlijk niet te lezen. Want dan maak ik het alleen maar weer ingewikkeld van. Maar er staat dus gewoon dat iemand die van David zou afstammen, die zou niet alleen alsnog die tempel bouwen, maar die zou bovendien een onwankelbaar koninkrijk ontvangen. De stoel zijns koninkrijk zou bevestigd worden tot in eeuwigheid enzovoorts. En dat is dus een belofte met betrekking op de Heer Jezus, de beloofde Messias, die inderdaad een huis zou bouwen, een tempel. En dat dat in ieder geval de gemeente is, dat leidt geen enkele twijfel. Want zo staat het nou eenmaal in het Nieuwe Testament. En bovendien staat er van hem, ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid. Dat betekent dus dat hij een eeuwig koninkrijk zou ontvangen. En aangezien het begrip eeuwigheid hier op geen enkele wijze beperkt wordt, krijgen we hier dus dat woord eeuwigheid in zijn volle betekenis. En dat zijn er altijd twee. Want de ene is die van altijd durend en de andere is allesomvattend. Dat wil zeggen, in eeuwigheid kan zijn een tijdsaanduiding en dan betekent het altijd durend. Maar het kan ook een plaatsaanduiding zijn en dan betekent het overal. En daar is ook het misverstand uit ontstaan. Dat men zegt, in eeuwigheid of eeuwig betekent niet altijd durend, maar het betekent beperkt, een beperkte tijd, want men heeft schriftplaatsen gevonden waaruit blijkt dat er wel staat dat het eeuwig is, maar waarbij ook blijkt dat het niet altijd duurt. Ja, dat kan gerust, want eeuwigheid kan ook betekenen allesomvattend en overal. Dan is het een plaatsaanduiding en in dat geval zegt het dan dus niks over de tijd. Vooral niet als er over de tijd iets bijstaat. Want het had net zo goed een eeuwig koninkrijk kunnen zijn voor de duur van enkele jaren. Want dan betekent eeuwig uiteraard, omdat het beperkt wordt door wat erbij staat, dan betekent het gewoon allesomvattend. En dat geldt in ieder geval voor het oude verbond, want van het oude verbond staat dat het een eeuwig verbond is. Maar daarvan staat ook dat het niet altijd zal duren. En dus betekent het dat het niet altijd duurt, maar wel voor iedereen geldt. En dat betekent het ook, want het oude verbond gold voor alle Israëlieten. Alles wat binnen het land is, zelfs voor de buitenlanders die in het land waren. Dat is de betekenis van eeuwig verbond in verband met het oude verbond. Maar het is moeilijker zo over te praten, want zulke dingen kun je eigenlijk alleen bespreken aan de hand van schriftplaatsen. De plaatsen waar het staat. Maar het is een bekende taalkundige regel is dat een woord heeft zijn volle betekenis, tenzij dan dat door het verband waarin het gebruikt wordt, de betekenis beperkt wordt. En dat is met het woord eeuwig dus in hoge mate ook het geval. Als er niks bij staat, betekent het dus altijd durend en overal. Altijd en overal, alle plaats. En dat betekent het hier ook, want het wordt inderdaad niet gecorrigeerd. Niet teruggebracht. Dus ik zal de stoel zijn koninkrijks, zijn troon, en daarmee is uiteraard niet alleen de troon bedoeld, maar ook het koninkrijk, bevestigen tot in eeuwigheid. Hij zal dus een tempel bouwen en hij zal een koninkrijk ontvangen. En dit wordt allemaal gezegd tegen de achtergrond van dat in Israël een paleis gebouwd zou moeten worden en een tempel. Weet u nog? Er moest een paleis en een tempel gebouwd worden. Nam 20 jaar in beslag. Waarom dat zo was, dat zal ik u er niet bij vertellen. Want het ligt zeer voor de hand. Maar een paleis als beeld van een koninkrijk en een tempel als beeld van het nieuwe verbond, zal ik dan maar zeggen. En hier staat dat David dat niet zou doen, maar zijn zoon zou dat doen, die uit zijn lijf voortkomen zal. Dit redeneert men weer weg door te zeggen dat het een uitspraak is over Salomo. En dat is interessant, want in de schrift komen wij vervolgens Salomo tegen, die inderdaad de tempel bouwt. En dan staat er bovendien bij dat dat was vanwege de belofte die God aan David gedaan had. En dan zegt men, zie je, dat is vervuld met Salomo, want het staat zelfs in de Bijbel dat het zo is. Maar dan moet ik u zeggen dat het toch niet kan, om de eenvoudige reden dat hier in vers 12 staat, wanneer uw dagen zullen vervuld zijn en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan. En dat betekent dat hier gesproken wordt over iemand die geboren zou worden na het overlijden van David. En dat kan niet van toepassing zijn op Salomo, want Salomo was geboren voor het overlijden van David. Ja. En het punt is dus gewoon dat weliswaar de profetie op Salomo wordt toegepast, maar niettemin, Salomo is niet degene die de vervulling brengt van de profetie, want dat is Christus die in Matteüs hoofdstuk 12 heet meer dan Salomo. Ja, hij staat daar. Meer dan Salomo is hier, zei de Heer Jezus, sprekend over zichzelf. En dat is, daar gaat deze profetie dus over. En het betekent dat de Messias, want het is natuurlijk een Messiaanse profetie, zou een huis bouwen, een tempel bouwen. Dat is in elk geval de gemeente. Uiteindelijk is het gewoon een hele nieuwe schepping, hoor, waarin God woont. Ja, want hij is de eersteling van de nieuwe schepping. En hij is het fundament van de gemeente, dan wel het hoofd van het lichaam. Ik bedoel, het is in wezen allemaal hetzelfde. Hij is degene die uiteindelijk zelfs een hele nieuwe schepping zou tot stand brengen. Maar hij zou een eeuwig koninkrijk hebben, dat staat hier ook. Maar bovendien, en dat is een van de belangrijkste uitspraken, wellicht, staat er in vers 14, ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij zijn tot zoon. Zodat vastgesteld wordt dat de zoon van David, die per definitie de zoon van Abraham is, bovendien zou moeten zijn de zoon van God. Wel, dat hij zoon van David en dus van Abraham is, dat wordt vastgelegd of wordt uiteengezet in het Nieuwe Testament. Dat was maar gewoon op grond van de geslachtsregister en wellicht van de koningslijst in Matteüs 1. Maar dat hij de zoon van God is, dat wordt vastgesteld door zijn opstanding uit de dood. En dat is wat Romeinen 1 vers 4 daar dus over zegt en wat we zojuist gelezen hebben. Goed, ik sla dit hoofdstuk maar weer weg. En dan zeg ik er nog even wat over. Als er nou twee verbonden zijn, dan wel twee beloften in het Oude Testament, met betrekking tot de ene Messias die zou komen. De ene Messias, de middelaar van het nieuwe verbond, hè? En een van die twee verbonden, namelijk het Davidische, spreekt over zijn koningschap. Waarover spreekt dan het andere verbond, namelijk het Abrahamitische? Dat zou je zo moeten zeggen, priesterschap. Maar dit was natuurlijk een suggestieve vraag. Ik leg u wat in de mond. Dat was ook uitdrukkelijk de bedoeling. Ik besef dat het niet altijd even eerlijk is, maar, hè? Maar niettemin, ik geloof wel dat het zo is. Het is in ieder geval een overweging. Het verbond met David spreekt over koningschap, want daar wordt over een koninkrijk gesproken. In verband met het verbond met Abraham wordt namelijk niet over een koninkrijk gesproken, maar er wordt gesproken over in u, dan wel in uw zaad, zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Dat kan via een koning. Dat wil zeggen, koningschap wordt daarbij dus niet uitgesloten. Maar het staat er nou eenmaal niet. Maar dat alle geslachten des aardrijks gezegend worden door een priester, ja, dat kan niet missen, want wat de priester doet is verzoening tot stand brengen voor de zonden des volks. Geciteerd uit de Hebreeënbrief. En dat dat een zegen is voor dat volk en dus voor al die geslachten, lijkt mij een duidelijke zaak. En dat is inderdaad wat aan Abraham dus feitelijk beloofd is. Een zoon, zaad, die inderdaad tot zegen zou zijn voor alle volkeren. Zodat daar de nadruk ligt op wat wij later kennen als zijn priesterschap. Maar het sluit het koningschap uiteraard niet uit. Maar het koningschap zelf wordt pas expliciet genoemd in het verbond met David. En daar gaat het maar om. We vinden ze dan dus uiteindelijk toch bij elkaar. Er zit nog wat anders achter. Want wij spreken over koningschap en priesterschap als over twee dingen. En daar hebben wij een goede grond voor, omdat onder het oude verbond koningschap en priesterschap van elkaar gescheiden waren. En die twee waren bovendien ook weer gescheiden van het eerstgeboorterecht onder de wet. En het makkelijkste voorbeeld is dus de situatie van de stammen van Israël, waarbij het eerstgeboorterecht gegeven werd aan Jozef. Om het maar eenvoudig te houden, het was Efraïm, maar goed. Maar het werd gegeven aan Jozef, het koningschap aan Juda en het priesterschap aan Levi. Maar waarom staat dat er allemaal zo? Omdat het zo abnormaal is, want de normale situatie is uiteraard dat de eerstgeborene ontvangt volgens de wet. De eerstgeborene ontvangt per definitie volgens de wet een dubbel deel. Dat wil zeggen, hij telt voor twee bij de verdeling van de erfenis. Als hij enig kind is, heeft hij er niks aan. He? Leuk, hè? Ja, dat is interessant. Als dus die belofte van de dubbeldeel en de eerstgeborene van toepassing is op het nieuwe verbond, dan moeten er toch twee zijn onder het nieuwe verbond, hè? En dat klopt ook, want het zijn inderdaad twee volkeren. Het een is de gemeente, het andere is Israël. Er moeten er twee zijn, anders betekent het sowieso niks. Als die ene kind is, de eerstgeborene is ene kind, dat betekent dat de erfenis door twee verdeeld moet worden en beide delen worden aan die eerstgeborene gegeven. Dat is natuurlijk dwaasheid. Hè? Zo zie je maar weer. Ja. Goed, eerstgeborene, maar de eerstgeborene ontvangt volgens de wet een dubbel deel, maar volgens de normale en ook wettige traditie ontvangt de eerstgeborene het koningschap, als er een koninkrijk is, overigens. Maar ontvangt hij het koninkrijk, want anders zou het koninkrijk in stukken moeten verdeeld worden tussen de verschillende erfgenamen en zo wordt breekt het koninkrijk in stukken, dat is niet de bedoeling. En hetzelfde geldt voor het priesterschap, want de eerstgeborene is per definitie de man die verantwoordelijk is voor de hele familie, de mispogen in het Hebreeuws. Hij is verantwoordelijk voor de hele familie en dus ook godsdienstig verantwoordelijk en dus is hij per definitie de hoge priester. De eerstgeborene is de hoge priester. Ik kan niet missen. De eerstgeborene krijgt als het er is ook het koningschap. En volgens de wet bovendien een dubbel deel. Dat is gewoon allemaal hetzelfde. Dat hoort allemaal bij elkaar. Onder de wet wordt dat gescheiden. Maar de wet gold pas vanaf Mozes. En Aaron moet ik dan zeggen van nature. Hè? Mozes en Aaron, de koning en de priester. Maar de wet gold pas vanaf Mozes en bovendien gold de wet alleen voor het volk Gods, dat wil zeggen voor Israël. Zodat daarvoor, voor Mozes, die scheiding niet bestond en dus de koning per definitie priester was, of hoge priester. En andersom, de hoge priester was per definitie koning. Dat blijkt, want we krijgen in ieder geval enige figuren zo voorgeschoteld in de Bijbel. En hetzelfde gold niet alleen voor de dagen van Mozes, en dus voor de uittocht uit Egypte, maar ook tijdens de dagen van Israël onder de wet gold datzelfde principe nog gewoon voor alle andere volkeren. Zodat de scheiding van koningschap en priesterschap een heel exceptionele was en gold alleen onder Israël onder de wet. En onder alle andere volkeren gold het niet. En voor de wet gold het ook niet. En na de wet uiteraard ook niet, want als de wet beëindigd is, is deze instelling van de wet dus ook beëindigd. En als dus het nieuwe verbond aanbreekt, verschijnt er een eerstgeborene die koning en hogepriester is. En dat is uiteraard Christus. De eerstgeborene van de nieuwe schepping en van het nieuwe verbond. En dus per definitie de koning en volgens dezelfde definitie ook de priester. Zodat als aan Abraham een belofte gedaan wordt, stel dat het gebeurd is letterlijk in verband met een priester, en er staat verder niks bij, dan spreekt diezelfde belofte automatisch dus over koningschap. Nou ja, zelfs priesterschap wordt niet bij name genoemd, maar niettemin, die twee dingen, koningschap en priesterschap, horen bij elkaar. En dan nog een stap verder. De geschiedenis van Abraham, zeker de geschiedenis van Abraham voordat Isaac geboren werd, heeft van alles van doen met priesterschap. Omdat punt 1 Abraham te maken kreeg met Melchizedek, de koning en priester van het nieuwe verbond, avant la lettre. Dat is een anachronisme, dat komt dus eigenlijk niet, maar dat doet er niet toe. Aan hem verscheen Melchizedek, koning en priester. En die speelt een belangrijke rol vervolgens in de Bijbelse profetie, vanzelfsprekend. En verder is het zo dat meteen na de verdwijning van het toneel weer van Melchizedek, die natuurlijk niemand anders was dan Christus zelf, maar meteen na zijn verdwijning weer treedt er een andere figuur op, in hetzelfde hoofdstuk is geloof ik nog, Genesis 14, onder de naam Eliezer. Hetgeen hetzelfde is als Eleazar, maar de naam Eleazar kennen we het beste als de naam van de zoon van Aaron. De man namelijk die Aaron als hoge priester opvolgde na de dood van Aaron. Het verhaal is domweg dat Eleazar de tweede hoge priester was van het oude verbond. En daarom een type is van de hoge priester van het tweede verbond. Dat is niet zo moeilijk, hè? Hij was de tweede hoge priester van het oude verbond en daarom een type van de hoge priester van het tweede, namelijk van het nieuwe verbond. Maar die figuur wordt ons eveneens avant la lettre al voorgesteld onder de naam Eliezer en is daar de knecht, maar bij afwezigheid van kinderen de zoon van Abraham. Want hij wordt ons, deze Eliezer, wordt ons zo voorgesteld als de zoon van Abraham. Want Abraham is kinderloos, zegt hij. En dus zal deze Damaskener Eliezer zijn zoon zijn. Staat er letterlijk. Nou, het is Genesis 15 dan, geloof ik. Hè? Nou, ik weet het niet precies. Rechtsbladzijde, zo ongeveer. Hè? Maar waar het maar om gaat, is dat voor de verschijning van Isaac Abraham dus een zoon heeft. Het is niet anders, er moet een erfgenaam zijn. Maar hij draagt de naam van Eleazar, die een type is in bijzonder van de hoge priester van het nieuwe verbond. En daar gaat het maar om. Zodat je achtereenvolgens krijgt Melchizedek en deze Eliezer, die later trouwens helemaal geen naam meer heeft. Maar niettemin, ze functioneren als typen van de uiteindelijke priester van het nieuwe verbond. Zodat de figuur van Abraham van alles met het priesterschap te maken heeft, daar gaat het maar om. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de offers die Abraham bracht en zo. Helemaal priesterlijke achtergrond en entourage, als u het zo wil horen. Maar als je het zwart-wit stelt dus, misschien wat te zwart-wit, dan moet je zeggen, het verbond met Abraham heeft van doen met de komst van een hoge priester, die van het nieuwe verbond uiteraard, en het verbond met David heeft van doen met een koning, die van het nieuwe verbond uiteraard. En in beide gevallen gaat het om altijd durende en eeuwige dingen, een eeuwig koningschap en een eeuwig priesterschap. Nou, wat moet ik daar nog meer over zeggen? Nou, niet zoveel denk ik. Ik ga maar weer even terug naar Matthäus 1. Dat komt me trouwens heel goed uit. Want daarna In Matthäus 1 wordt ons vanaf vers 2 een zogenaamd, ik heb er nog niet een ander woord voor, een zogenaamd geslachtsregister gegeven. Maar zoals gezegd, het is niet echt een geslachtsregister in de zin van een volledige lijst van afstammelingen. Het punt is namelijk dat in Matthäus 1 helemaal niet over afstamming gesproken wordt, maar over erfrecht. En die dingen zijn niet zo erg verschillend, maar wel verschillend. Want als iemand geen kinderen heeft, heeft hij toch een erfgenaam. Want zijn bezittingen gaan op een of andere wijze toch in andere handen over. Dat kan hij missen. Dus ook zonder kinderen heeft men wel degelijk een zoon. In de Bijbelse betekenis van de term, namelijk een erfgenaam. Ja, en zo verder. En Juda gewoon Fares en Zara, die heette gewoonlijk Peres en Zera. Juda gewoon Fares en Zara bij Tamar. En Fares gewoon Esrom, waarna de vraag is waarom Zara er dan nog bij vermeld wordt. Zera dus. Dat is het oude verhaal hoor. Want Peres, Fares, de breuk betekent het woord. De bres, van hetzelfde woord. Peres, de bres, de breuk. Is een type van de geschiedenis van het bekende Israël, in het bijzonder dan van het Joodse volk. Een geschiedenis namelijk die onderbroken zou worden. Dat is de gedachte. Maar daarnaast bestaat er toch nog iemand anders. Of in de breuk is er toch nog iemand anders. De geschiedenis zelf staat in Genesis 38, dus dat lees je nu vrije tijd maar eens na, hè, hoe dat in elkaar zit ongeveer. Maar het punt is dus dat de geboorte van Zera werd onderbroken door de geboorte van Peres.